leven af te maken en we hebben besloten om daarna gewoon te stoppen. Dan beginnen de bijbelstudies van Chris weer, dus we beginnen ook de bijbelstudies van Ab weer. Ik heb me behoorlijk verkeken op Daniël. Ik had er natuurlijk doorheen kunnen rezen, maar ja. We hebben heel veel uitstapjes gemaakt in het begin ook naar Openbaring. En ik denk, ja, wat ook een beetje mijn doel was, om globaal toch ook het plaatje van de eindtijd neer te leggen. Ja, dat is denk ik wel gelukt. En met deze laatste twee hoofdstukken, ja, dan krijg je ook het verband, zeg maar. En dat is het mooie. En het middelpunt, hè, het ligt op Christus. En zo'n hoofdstuk Daniël 6... waarvan je eerst denkt, waarom hoort dit er nou tussen al die profetieën? He, dat blijkt dan ja, zo'n duidelijk verhaal te vertellen over de verlossing. En Daniël 7, ja, die vertelt eigenlijk de ontknoping. Hoe het dan af gaat lopen, hoe de Heer die ommekeer brengt in de geschiedenis. Ik wil nog beginnen met een paar versen te lezen. Daniël 7... Vers 9 tot en met 14 weer even herhalen. Dit zag ik totdat er tronen gezet werden en de oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijns hoofd als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur. Een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem, en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Het gericht zette zich, en de boeken werden geopend. Toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden welke die horen sprak. Ik zag toe totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven om door het vuur verbrand te worden. En aangaande de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Voorts zag ik in de nachtgezichten en zie, daar kwam een met de wolken des hemels, als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude vandaag en zij deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natieën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. En de vorige keer zijn we geëindigd met die teksten over die tienduizenden. En ik heb uitgelegd dat het een beeld van de gemeente is. En je komt het op vele plaatsen kom je tegen. En ja, het is natuurlijk in beeldspraak. En dat is nou wat de verborgenheid in het woord van God inhoudt. Dat God eigenlijk de breuk in de heilsgeschiedenis, dat hij dat in vage, cryptische termen op laat schrijven. Zodat je het pas kan herkennen als je het Nieuwe Testament kent. He, dat is eigenlijk de bedoeling ook van de Heer geweest. En ik wil daar iets over opzoeken. In Romeinen aan het eind, Romeinen 16. Romeinen 16 vanaf vers 25, als Paulus de groeten heeft gedaan, dan zegt hij hem nu, die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar in overeenstemming met de openbaring van verborgenheid van geheime dingen, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is. Aan de apostelen was dat. En met name aan Paulus. En hij zegt ook in vers 26. Maar nu geopenbaard is. En door de profetische schriften. Nou, dat is het hele Nieuwe Testament. Want het is geschreven door apostelen die ook profeten waren. Naar het bevel des eeuwige Gods. Tot gehoorzaamheid des geloofs. Onder al de heidenen bekend is gemaakt. Zie, het was de bedoeling van God dat het in oud-testamentische tijd, dat het verborgen zou blijven. En dat had alles te maken met het feit dat ook Israël nog steeds de mogelijkheid had om tot geloof te komen. Maar daar liet de Heer het als het ware van afhangen. Hij had voorzien dat ze niet tot geloof zouden komen. En het was ook een soort van oorlogsstrategie. Als de Satan dit allemaal geweten had. Hè, dat het begonnen was met die opstanding. Dat er een uitweg zou komen. Ook uit het oude verbond. Naar een heel iets nieuws. Naar het nieuwe verbond en een nieuwe schepping. En dan had hij andere keuzes gemaakt. Maar die verborgenheid. Die moest in oud-testamentische tijd ook verborgen blijven. En Paulus die zegt in Efeze 3, daar gaan we nu even naartoe, dat hij dan met name specifiek door de Heer is geroepen om die boodschap te brengen. En dan aan heidenen. Dat het heil gegaan is van het natuurlijk volk Israël naar de heidenen. En Paulus die zegt dat in Efeze 3, vanaf vers 1. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. Hij zat gevangen toen, letterlijk. Toen hij deze brief schreef. En zijn boodschap is, vers 2. Indien gij mij gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u. Hij heeft het beheer daarvan. Dat hij, God, mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. Gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. En het geheim van die breuk in de heilshistorie van het gewone aardse werk van God, dat heeft ook te maken met de tijd dat Christus, die al wel de Christus geworden was in zijn opstanding, zich daarna zou verbergen voor een tijd. En niet zijn koninkrijk zou openbaar maken. Vers 5. Welke in andere eeuwen, de eeuwen daarvoor, oud-testamentische tijd, de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Dus er was wel iets waar te nemen voor de goede lezer, die de schrift bestudeerde. En 1 Petrus dat, die zegt ook van ja, de profeten die onderzochten hun eigen schriften. Wat dat toch mocht zijn, die tijd tussen dat lijden en de heerlijkheid. Maar het bleef in heel verborgen taal opgeschreven. En dat was expres. En daarom zegt Paulus, het is nu, wordt het bekendgemaakt. Gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. En dat is wat ik net al zei. Het zijn die apostelen die ook profetische gaven hadden gekregen. En die mochten het openbaren. Door de geest die ze hadden ontvangen. En de inhoud wat daarbij komt, bij dat de Heer zich heeft verborgen, staat er in vers 6. namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn er belofte in Christus door het evangelie. He, onder het Oude Testament had de Heer een werk aan het aardse volk Israël. Maar hij gaat nu alleen maar verder met een heel klein deel gelovigen na de opstanding. En aan hen worden de heidenen toegevoegd. En dat wordt één geheel, maar dat wordt een geheel in de hemel. Namelijk in het lichaam van Christus. Degenen die wedergeboren zijn uit de Joden en degenen die wedergeboren zijn uit de heidenen, die worden één groep. En dat wordt de gemeente van het Nieuwe Testament. Nou, er zijn vele schriftplaatsen die dat bevestigen. Hier in Efeze 2 aan het eind wordt het ook een huis, een tempel genoemd. En ik wil nog even Efeze 1 vers 4 erbij lezen. Zodat je ziet dat het ook het plan van de Heer was. Efeze 1 opent met te zeggen dat wij allerlei geestelijke zegeningen hebben ontvangen. In de hemel in Christus, eind van vers 3. En vers 4 zegt, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de nederlegging der wereld, hoort daar te staan. Opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde en gereinigd, nieuwtestamentisch, met eeuwig nieuw leven. En vers 5, die ons tevoren verordineerd, bestemd heeft tot aanstelling tot zonen door Jezus Christus. En die aanstelling tot zonen, tot erfgenamen, dat is hetgene, ja, wat die roeping eigenlijk is, waarvan ik de vorige keer heb gezegd, het regeringsvolk. Je zou het hier misschien dan niet zo direct inlezen, maar als je gaat snappen door de Bijbel heen, hè, wat zoonschap betekent, en eerst geboorterecht onder de zonen, dan betekent dat koningen en priesters. En dat betekent in deze tijd alleen maar priesters. We zijn, ja, 2 Korinthe 3 zegt het ook, dat wij dienaars zijn van het nieuwe verbond. 1 Petrus 2 zegt het, een heilig priesterdom, een verkregen volk. Er zijn meerdere teksten, ik kan het allemaal niet opnoemen, want dan komen we niet door Daniël heen. Maar dat zijn die teksten die zou je eigenlijk moeten leren naast elkaar te lezen, want het zijn andere termen, maar het zijn dezelfde begrippen uiteindelijk. En nu nog alleen priesters, maar in de toekomst mag de gemeente met de Heer heersen. En dan wordt dat koningschap, ja, zijn wij koningen met Christus, dan wordt de gemeente als geheel dus in het koningschap bevestigd ook. En dat wil zeggen dat ook dus individuele christenen, gemeenteleden, heerschappij ontvangen. En het is de bedoeling, de Heer heeft een plan met elke christen, ja, om tot zoonschap te komen, zodat hij ook ons die erfenis kan uitdelen die hij in gedachten heeft. En zoals hier op aarde allerlei verschillende hiërarchie hebt in heerschappij. En dan heb je ook allerlei ambtenaren en je hebt ministers en je hebt burgemeesters en noem alles maar op, allerlei gradaties. Zo zal dat ook zijn. Ja, vanaf de zesde bedeling, dan wordt de gemeente in dat ambt ook gesteld als regeringsvolk. Maar vandaag in de dag is er geen heersen. Want wij zijn een hemelsvolk en op aarde is de Heer nog niet, ja, verder aan het werk om zijn koninkrijk uit te bouwen. En dat hoort dus ook niet bij onze positie. De Heer die diende zelf en die geeft ons ook het advies om hem te volgen in dat dienen. Eens even kijken, dat is wat ik eigenlijk wilde zeggen over die verborgenheid. En dan kunnen we gelijk doorgaan naar een paar teksten over heersen. Dat er ook daadwerkelijk staat in het Nieuwe Testament, dat de Heer dat aan de gemeente heeft gegeven. En daarvoor gaan we even kijken, waar had ik die teksten staan hier niet? Naar Titus denk ik dat het is. Nee, Timotheus is het. Het is 2 Timotheus 2. Timotheus 2, waarin Paulus een brief schrijft aan zijn trouwe dienaar, die hij ergens had achtergelaten. Een brief om hem toe te rusten. En Paulus schrijft aan Timotheus in vers 10. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. En dat is wat de Heer ons geven wil. Niet alleen behouden is zaligheid, maar net als dat je een patatje met hebt. Zaligheid met eeuwige heerlijkheid.
Dat is leuk.
Ja, hè? Misschien van mezelf, hoor. Dit is een getrouw woord. Want indien wij met hem gestorven zijn, en dat zijn wij als wij geloven, gestorven met de Heer Jezus, zo zullen wij ook met hem leven. Dat is gerealiseerd aan ons. En vers 12, indien wij verdragen door dit leven heen, wij zullen ook met hem heersen. En indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Want hij is een opvoedend werk aan het doen nu, in nieuwtestamentische tijd, aan ons. Ja. En die opvoeding, ja, dat is niet gezegd dat die zal slagen. Ja, maar aan de Heer ligt het niet. En hij wil graag heerlijkheid uitdelen, maar het is niet gezegd dat iedereen dat ook zal ontvangen. Ja, er zijn ook zonen die niet erven uiteindelijk. Maar het is wel de positie van het geheel van de gemeente om koning en priester met Christus te zijn in de toekomst en dan vanuit de hemel. Maar vers 13 zegt erachteraan, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Wat hij ons beloofd en gegeven heeft, daar komt hij niet op terug. Dat is één tekst die het heeft over heerschappij. En die andere tekst over koningen en priesters wil ik dan ook nog even lezen met jullie uit Openbaring 1.
Koud hier.
Ja, vind je?
Niks uit koud hier.
Oh, oké. Okay. Nee. Koud. Allemaal koud. Koud.
Hoe rast dat misschien niet op?
Ja, dat is niks.
Openbaring 1. En dat is het schriftgedeelte waar we nog een keer in terugkomen vandaag. Openbaring 1, de aanhef van Openbaring, waarin Johannes een gezicht ziet en dat hij gaat brieven schrijven aan 7 gemeenten. Vanaf vers 4. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Turkije bedoelt hij dan, Klein-Azië. Daar waren vroeger dus christelijke gemeenten. Hè? Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. de eerstgeborene uit de doden. Hij heeft het allerhoogste eerstgeboorterecht onder alle zonen van God, Heer. Eerstgeboorte. En de overste van de koningen der aarde, en dat is wat hij gaat worden. Hem die ons heeft lief gehad en van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden voor God en zijn vader. Hem zeg ik zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En dan nog een hele praktische tekst. Dat is 1 Korinthe 6. En die is laatst nog in de app langs gekomen. Dus dat is wel leuk. 1 Korinthe 6. Gewoon een paar teksten om aan te geven dat het heel duidelijk in het Nieuw Testament staat. Er staat er veel meer keren. En ook meer met verschillende termen. En 1 Korinthe 6, nou ja, dat is een waarschuwing aan de christenen van Korinthe, die ook elkaar voor het gerecht sleepten. En dan zegt Paulus in 1 Korinthe 6 vers 1, durft iemand van u lieden die een zaak heeft tegen een ander, terecht gaan voor de onrechtvaardigen en niet voor de heiligen? Weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste rechtszaken? Weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken die dit leven aangaan? En dan zegt hij van, nou, leid maar liever onrecht. He? Maar tussendoor, en passant, vertelt hij dus gewoon wat de gemeente gaat doen. Rechtspraak, de wereld en zelfs de engelen. Nou, ik denk dat dat op dit moment wel even genoeg is. Dat we nu hebben gezien door deze teksten dat die plek van koning en priester, dat het een plek is van heerschappij. En het was ook in de oudheid altijd zo dat de rechtspraak hoorde bij koningen. Dus het is ook niet vreemd dat als de Heer zich als koning gaat openbaren, dat er dan recht gesproken wordt. En in dit stuk van Openbaring, we hebben het al eventjes erover gehad, dan in vers 9 zie je dat er die tronen gezet werden. Als je even teruggaat naar Daniël 7, in vers 9. En dan neemt de rechtbank, die neemt zitting. Nou, ik denk dat het bij de opname van de gemeente gebeurt. Dan wordt de gemeente, ja, immers ook aangesteld in die positie. Maar het daadwerkelijke oordelen, ja, dat komt verderop in de zesde bedeling. En wat dat zou gebeuren in de dag des Heren. Daar hebben we al met elkaar over gesproken. Dan gaat de Heer aan het eind van die 33 jaar, komt er een troon in Jeruzalem te staan. Maar gaandeweg in die 33 jaar gaat hij ook volk voor volk oordelen. Er zijn veel profetieën die ook daarover gaan. En hoe het dan in de praktijk precies, ja, ingericht wordt, ja, daar kun je op dit moment, ja, kun je vanuit de Bijbel niet echt veel over zeggen. Het blijft een beetje globaal. Maar dat die tronen gezet worden, nou ja, dat kun je dus, hebben we vorige keer ook gezien, naast Openbaring 4 en 5 leggen. De opname van de gemeente. En ik vond het wel grappig, want dat hoofdhaar, hè, dat is zuivere wol. En als je nou nog eens een oude film ziet of zo, als dan de rechtbank gaat zitten, dan hebben ze toch altijd van die wollige pruiken. Ja. Ja, daar komt dat vandaan, hè? Dat komt uit de Bijbel, dat soort gebruiken.
Oh, ja. Ja. Maar dat zit toch ook heel erg veel uitspraken, oude uitspraken.
Ja.
Dus in de Bijbel denk je, dat komt hier van
de. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja, maar dat zijn toch dingen die waren vroeger bekend.
Ja.
Hè? En die vinden dan op die manier gaven ze ook dat aan, zeg maar, dat ze in die positie stonden. Nou. Ik was begonnen met iets te zeggen over de twee hoedanigheden van God. En daar kun je eindeloos over praten. Daar kan ik de rest van de avond echt mee vullen als ik dat zou willen. Maar dat is niet de bedoeling. We moeten echt een beetje door. Maar het mooie daarvan is om eigenlijk nog eventjes iets erover uit te leggen. En je ziet in vers 9, zie je de oude van dagen. In vers 13 zie je de mensenzoon. En die mensenzoon, die komt bij die oude van dagen. Het wordt een eenheid. En dat is nou eigenlijk het verhaal wat hierachter steekt. In het begin was God eenheid. God was alles en in allen. En hij maakte een schepping. En in die schepping was alles goed. En alles was in harmonie met elkaar. Ook de wereld die hij had geschapen vormde één geheel met hem. Maar er kwam opstand, hè, van de engel, die de ene belangrijkste engel was. Hè, dus na de engel des Heren, de engel van God zelf, had je een engel die op een gegeven moment opstond tegen God. En daardoor tweestrijd en vijandschap veroorzaakte. Hè, degene die wij kennen als Satan. Satan was, hè, toen hij nog gewoon engel was, was hij aangezet als zetbaas over die eerste wereld. Nou, God veroordeelde die wereld. Het water van de grote vloed kwam erover. En toen God die wereld weer ging herstellen, hè, toen ging God zich ook aanpassen aan de situatie die was ontstaan. De eenheid was weg. En daarom, toen hij deze schepping, deze vanaf Genesis, in die zeven dagen van Genesis 1, toen de Heer die aarde herstelde, hè, het water liet hij weer weglopen en hij maakte verschillende dingen helemaal nieuw, maar ook ja, de bomen en planten liet hij gewoon weer uitspruiten. Het was die oude aardbodem, die herstelde hij, maar hij bracht er vijandschap in. Er kwamen tegenstellingen, hè, zoals we ze allemaal kennen. Het verschil tussen boven en beneden, links en rechts, goed en kwaad, mannelijk en vrouwelijk. En ga zo maar door. Maar ook God zelf paste zich aan die situatie aan. En dat was voor hem een vernedering. En dat was in zijn grote liefde om de schepping en te redden, heeft hij dat gedaan. Hij had het er natuurlijk bij kunnen laten zitten, maar dan was hij in zijn eentje gebleven. Maar wat God wilde, schepselen, waarmee hij kon genieten van alles wat hij gemaakt had, in liefde, in volledige harmonie. En daarom herstelde God deze wereld en verdeelde hij ook zichzelf. En je hebt je misschien wel eens afgevraagd, ja, waarom is die God van het Oude Testament zo anders als die God van het Nieuwe Testament? En waarom ging het met Israël zo anders als dat we de Heer Jezus zien in de evangelie? Nou, dat is nou het verschil. In het Oude Testament wilde God zijn rechtvaardigheid tonen. En in het Nieuwe Testament wilde God zijn liefde tonen. En die twee eigenschappen, die waren uit elkaar vanwege het herstel van deze schepping. Maar in de Heer Jezus zijn ze weer bij elkaar gebracht. En ik heb het opgeschreven om het even goed te zeggen, als ik het vinden kan. Eventjes kijken. Want in de Heer Jezus, die geloofde, in zijn hart, in zijn binnenste, werd dus de liefde van God vervuld, omdat hij in volmaakte harmonie met God leefde. Hij had de Vader lief, hij wilde hem leren kennen en hij heeft hem leren kennen. En hij vertrouwde op de Vader, dat als hij gehoorzaam was, dat het goed resultaat zou geven. Dat was ook een risico, maar dat was voor hem ook geloof. En die innige relatie met de Vader, daarin koos hij niet voor een eigen weg. De Jezus had ook kunnen kiezen voor een vrouw en kinderen. En een bestaan op te bouwen. Hij koos niet voor zichzelf en dat was uit geloof. En dat was uit liefde, omdat hij wist, God wil zoeken en zalig maken wat verloren was. Want God was de verliezer toen Satan de boel afpakte, hè, ook weer bij Adam. Maar God had het ingecalculeerd. En waarom maakt God dan niet in één keer een goede, nieuwe, volmaakte wereld? Of waarom deed hij dat niet vanaf het begin? Nou, dat heeft ook te maken met Gods liefde. God had wel robotten kunnen maken, willoze volgelingen, onderdanen. Maar dan had hij geen liefde gehad. Dan was er geen liefde en geen haat geweest en geen eigen vrije keuze. Geen denkend vermogen. Zie je? En dat was Gods zwakte. En daar heeft Satan op ingespeeld. Maar de Heer heeft dat ingecalculeerd. Hij wist dat er eens een keer opstand zou komen. Maar dat was zijn grote liefde. Hij heeft respect voor zijn schepselen. En hij wil vrijwillig. Hij wil vrijwillig gediend worden. Hij wil die volmaakte harmonie met zijn schepper op vrijwillige basis. Weet je? En in die liefde stond de Heer Jezus. En was hij ook bezig met hetzelfde. Om te zoeken en zalig maken wat verloren was. En daarom zie je ook de Heer altijd met barmhartigheid. Met innerlijke ontferming bewogen. Of het nou zondaars waren die verstrikt waren. Of dat het nou mensen waren die verstrikt waren in de religie. Hè, de schapen zonder herder. Hè, God, de Heer zocht ze allebei. Zie je? Want dat zijn ook de twee kanten van de boom des levens. Misschien ook leuk om eventjes te zeggen. Het is misschien moeilijk om die dingen soms te vatten. Dat het voor de Heer hetzelfde is. Maar ontwikkeling in het kwaad, dat zonden voortbrengt, nou dat hoef ik niet uit te leggen. Maar ontwikkeling van het goede, dat is dat je denkt dat je met je eigen inspanningen een steeds betere mens en op steeds hoger niveau kan komen, zodat je de hemel kan verdienen, zodat je rechtvaardig kan zijn. En dat is dus die andere kant van die boom van kennis van goed en kwaad. Die we niet zo snel herkennen, maar dat is nou de weg van de religie. En daarin is het christendom anders dan andere godsdiensten. Want in elke godsdienst moeten mensen eigen inspanningen leveren om tot God te komen en de eeuwigheid te verdienen. Maar het evangelie van de Heer zegt, stop, je kan het niet. Komt het rust, ik heb je iets te geven, want het probleem van de zonden los ik zelf op, heb ik opgelost in mijn zoon. En dat is Gods rechtvaardigheid, want God kon geen zonden door de vingers zien. In het Oude Testament zien we ook vaak een oordelend God, een God die straft en dan reageert hij met zegen op gelovigen en met straf op ongelovigen. He, dat kan je er heel duidelijk uit leren. Maar God die kan de gewone zonden, zeg maar, de werken van het vlees, kan hij ook niet door de vingers zien. dat vormt een barrière. En daarom waren er ook van die offers nodig. En daarom waren er allemaal van die voorschriften in die tempel of in die tabernakel nodig. En dikke gordijnen, hè, zodat mensen niet onverhoeds zomaar dicht bij God zouden komen. Want dat kon niet. Het verschil tussen God en de mens, dat zie je in het Oude Testament uitgebeeld. Hè? En daar is het ook voor geschreven. Daarom heeft God het ook opgetekend. Maar vanwege Gods rechtvaardigheid is de Heer Jezus gestorven. Hij heeft de plek ingenomen van alle zondaren. En hij kon dat ook. Als het hoofd van de mensheid. Hij stond in die lijn van Adam, zoon van Adam. En hij nam de zonden op zich. En in zijn eigen vlees heeft hij betaald. Hè, met pijn. En hij is gestorven. En zo heeft hij betaald voor de schuld van alle mensen. En daarom is in de Heer Jezus Gods rechtvaardigheid vervuld. Maar ook Gods liefde vervuld. En in de Heer Jezus komen dus die beide hoedanigheden van God bij elkaar. Worden weer eenheid. Wat gebeurde dus in de opstanding. En dat zien we nou. Wat er staat in Daniël 7. Dat de zoon des mensen. Die kwam tot de oude van dagen. Dan is daar weer eenheid. En die eenheid. Ja, dat wordt dan verder uitgewerkt. Hè? En bij de opstanding van Christus begon die nieuwe schepping. Maar die eenheid die gaat God steeds verder uitwerken. Eerst nog op deze aarde. En als de nieuwe schepping komt, dan staat er ook in de Bijbel, dan God zal God zijn. Weer alles en in allen. En het mooiste, zeg maar, om dit dan ook te bevestigen, is om nog maar even terug te gaan naar Openbaring 1. Want daar zien we de Heer Jezus. In het gezicht van Johannes. En dan staat er in vers 11, Openbaring 1 vers 11. Ik ben de Alpha en de Omega. De eerste en de laatste. In Openbaring 1 vers 11. Klopt dat?
Ja.
Ja.
Zet je ergens anders misschien? Openbaring, hè?
Hoofdstuk 1.
Nou, dat hebben we toch. Dat staat allemaal niet.
Wat is dat de bedoeling?
Wat zeg?
Is het Openbaring dan?
Zeggen we hetgeen gaan ziet, schrijft dat in een boek en zet het aan de zeven gemeenten. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamon.
Ja, dat is staat eronder.
Oh, dan is die versverdeling een beetje anders waarschijnlijk.
Dat is bij ons 11b.
Nou weet je, ik begin gewoon in vers 10. Dan pakken we allemaal tegelijk de draad op.
Er staat er gewoon echt niet in bij mij.
Oh, vers 10 dan.
Nee, ook niet.
Wat is er voor vertaling dan?
Er staat Jehovah daar bij binnen. Ja,
dat zou kunnen.
In vers 10. En ik kwam in vervoering op des geestes op de dag des Heeren. En ik hoor achter mij een luide stem als van een bezuin zeggende. Hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek.
Weet
je.
Oh, ja, nou ja.
Wat is er voor de Bijbel dan?
Ja,
vind je een bloed?
Nee hoor, dat weet ik niet. MBG.
Oh, wat raar.
De ene zin staat er dan niet bij.
Oké, okay, nou ja. Dan moet je, moet je maar even een andere Bijbel ernaast lezen.
Ja, dat is
wel gek, ja. Nou, Openbaring 1 vers 11 dus. Zeggende. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij gezien hebt, schrijf het in een boek. En schrijf dat aan die zeven gemeenten. Ja? Maar de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, die term, die kennen we toch? Vanuit het Oude Testament. Mm-hmm. Vanuit Jesaja. Maar wie is dat dan, die eerste en de laatste? En dat is Jehovah, dat is de Heere God. En hier ziet Johannes, die ziet iemand die tegen hem spreekt. En ze stonden nog met de ruggen naar elkaar. Maar hij stelt zich wel voor als Jehovah. Vers 12. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren. Nou, dan ziet hij eerst de gemeente. En dan, vers 13. En in het midden van de 7 kandelaren, 1, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten. Helemaal tot aan de aarde, zeg maar, omdat het koninkrijk ook tot op de aarde gaat komen. Hij heeft de macht ontvangen in zijn opstanding van alles. En omgord aan de borsten met een gouden gordel, eeuwigheid. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol. Precies zoals in Daniël 7. Gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam vuurs. Waar hebben we dat meer gelezen? Nou, in Daniël waren het niet de ogen. Dan was de troon vol met vuurvonken. En dan vers 15 heb je, en zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. He, want hij is degene die heeft het oordeel doorstaan. En zijn stem was dus als een stem van vele wateren. Maar hier zie je dus een duidelijke overeenkomst met degene die wij kennen als de Heer Jezus, die zich ook voorstelt als de eerste en de laatste, als Jehovah. En dan ook die kenmerken heeft van die oude vandaag uit Daniël 7. Het is de positie van de Heere, van Jehovah. En als je even terugdenkt aan Jurgen, aan de dienst die hij dan helaas gehouden heeft. Dan heeft Jurgen dat ook uitgelegd. Dat de Heer Jezus in zijn opstanding Christus en Jehovah geworden is. Dat hij in die positie staat. En dat betekent dat God nu een buitenkant heeft, een lichaam. Want de Heer Jezus was mens, is verheerlijkt mens geworden. Maar hij was uit God. Het is die eenheid. Hij is daar weer in terug. Maar het verschil is dat God, als hij zich gaat openbaren op aarde, dan hoeft hij dat niet meer te doen in een vuur. Of in een engel. Of in een stem. Of wat dan ook. Dan kan daar een lichaam komen. Dan kan de Heer Jezus komen. Zie je? Hij is dan op die buitenkant van de Godheid geworden. In die positie van Jehovah. En hij is benaderbaar. De God van het Oude Testament. Die moest achter kleden. En met vele rituelen eromheen. Maar de Heer Jezus, daar kun je gewoon naartoe. Ook vandaag. En vers, dan gaan we eventjes verder. Dan zien we die zoon des mensen. Die zien we dus komen bij de oude vandaag. En hij komt met de wolken. Ik lees vers 13 nog een keer. Voorts zag ik in de nachtgezichten en ziet, daar kwam een met de wolken des hemels. Als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude vandaag. En ze deden hem voor dezelfde naderen. Nou, dat is de richting naar God toe met die wolken. En als je dan het verderop in de Bijbel tegenkomt, dan kom je altijd, als dit vers aangehaald wordt, dan is het altijd andersom. Dan is het, zie, hij komt met de wolken. Als de Heer Jezus daar had, we gaan het straks ook nog lezen, en dan wordt dat er als het ware aan toegevoegd. Maar zoals je het hier leest, ja, dan is het eigenlijk meer, lijkt het meer op de hemelvaart, of niet? En dat is ook niet vreemd, hè, want dat is nou precies wat ik heb uitgelegd daarnet. Het is dat naderen in die opstanding. En nou ja, wij lezen er nergens bij dat dat met wolken is gebeurd. En of dat nou wel of niet zo was, dat doet er ook niet toe. Want als we later de hemelvaart zien, dan zien we wel die wolken dat de Heer daarmee weggaat. En het ligt in elkaars verlengde. Want op de dag van de opstanding voer de Heer Jezus wel degelijk ten hemel. Toen hij zei tegen Maria, raak mij niet aan. Want ik moet eerst naar mijn vader, ja. Zie je?
Was dat dan die hereniging dan al?
Ja, zeker, ja.
Maar van wat je net uitlegde.
Ja, zeker, in de opstanding, daar is God eigenlijk weer in zichzelf verzoend. En van daaruit, ja, is de overwinning ook behaald op Satan. He, wat hij verpestte, dat leek de hele tijd, de hele weg van het Oude Testament, leek hij aan de winnende hand te zijn. En de Heer had de opstanding verborgen gehouden. He, en daar behaalde hij de overwinning.
Maar bij de hemelvaart staat er toch niet dat de Heer op een wolk omhoog ging. Hij zei dat hij opging, steeg naar de hemel, en dat een wolk hem onttrok aan hun ogen.
Ja, nou goed.
Dus er kwam er een wolk tussen en toen, ja, toen lag hij weer.
Ja, dus, nou ja.
Voor straks zal hij terugkomen.
Ik denk, ik denk wel dat die wolk hem ook meenam. Dat het een sluit het ander niet uit.
Maar, ja, maar dat zou het verschil kunnen verklaren met hier.
Ja, op zo'n manier. Ja, nou, ik haal liever niet de beelden uit elkaar. Ik voeg ze liever aan elkaar toe. Net zoals ook de wolk, zeg maar, in de woestijn. Ja, die reisde ook met het volk mee. En dat was ook het beeld van de verborgen Christus, weet je. Het is die wolk, die komt steeds weer dan op een of andere manier, komt die daarbij in het verhaal. En als de Heer Jezus terugkomt om uit de wolken, dan komt hij ook vanuit die verborgenheid, vanuit die verborgen positie. En dan maakt het ook niet zo gek van uit hoe het er precies staat, maar het is wel die wolk die daar weer in het verhaal genoemd wordt. En dat wil ik dan even zeggen. Maar als het aangehaald wordt, als de Heer Jezus het zelf aanhaalt, dan doet hij dat als hij voor het Sanhedrin staat. Laten we dat bekijken, dat is in Matteüs 26. Matteüs 26, vanaf vers 62. En de hoge priester opstaande zeide tot hem, antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem, ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij de Christus, of gij zijt de Christus, de Zonen Gods. En Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd, doch, ik zeg u lieden, zegt hij dan toch wat, van nu aan zult gij zien, de Zoon des mensen, zittende ter rechterhand der kracht Gods, en komende op de wolken des hemels. En de Heer Jezus die refereert echt aan dat Daniël 7, er is geen andere tekst die er zo dichtbij komt. Maar hij legt het ook uit. Want hij zegt dat die zoon dus de positie heeft gekregen aan Gods rechterhand. Koning en priester naar de ordening van Melchizedek op de allerhoogste troon in de hemel. Vele versen in het Nieuwe Testament herhalen dat. En dat hij komen zal op die wolken des hemels. Hij is weggegaan op die wolken des hemels en hij komt ook terug op die wolken des hemels.
En hier staat ook zittende terecht.
Ja, zittende, maar dat is ook een positie van rust.
He? Dat is Sint-Jurgen ook.
Okay.
De laatste keer in die Bijbelstudie.
Ja.
God zat al 2000 jaar.
Oh ja.
Op zijn troon.
En daarna, en straks gaat hij staan.
Ja.
Ja, maar dan kom ik dus nog even terug op Stefanus. Daar zit ik dus altijd al een beetje mee
op. Oh ja.
Leesje.
Ja.
Dat is al eigenlijk dus. Door de losbarst wezen.
Ja.
Normaal gesproken.
Ja.
Kijk, en dan lees je dat hij staande terecht aan Gods.
Ja.
Dus toen ging de Jezus staan. Of toen stond hij.
Of hij stond nog.
Staat hier, kijk, in de ogen op. Vader naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods. En Jezus staande.
Ja.
Terecht aan Gods. Dus daar stond hij. Dus dat had normaal gesproken dan toch het oordeel losgebarsten. Als God niet in de griepen had. Als hij Paulus niet gegrepen had.
Oh, zo.
Om geheimenis.
Nou ja, het is natuurlijk zo. Dat in handelingen krijg je het omslagpunt.
Ja.
Want handelingen biedt heel duidelijk het evangelie aan de Joden aan, na de opstanding.
Ja.
He, want de kruisdood, dat is hun vergeven.
Ja.
Maar als de apostelen de boodschap van het evangelie gaan brengen, en als de Joodse leidslieden het dan verwerpen, dan zegt de Heer op een gegeven moment, jullie laten zien dat je het niet waard bent. Nou, laten we het maar lezen. Want dat ligt toch in datzelfde stuk van die verborgenheid. Dat is Handelingen 13.
Er was een vrijstad voor de lui.
Zeker. Elke Jood die wel de Heer Jezus wilde volgen, die kon vanaf toen naar de gemeente. Maar voor degenen die die bleven bij hun eigen religie en bij het ongeloof, voor hun was er geen toekomst meer. Ze zouden uit hun ambt gezet worden. Handelingen 13, dat zegt in vers 40 als waarschuwing. Het is door Paulus geschreven, dit in een redevoering. Ziet dan toe dat over uw lieden, hij spreekt de Joden aan, niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet, gij verachters, en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk en werk in uw dagen, en werk het welk gij niet zult geloven, zo het iemand u verhaalt. Het werk van de verborgenheid kwam eraan. En Paulus zegt, pas op, want het is bijna te laat. En dan zie je hier in vers 45 toch de Joden de scharen zien. Ze werden met nijdigheid vervuld, jaloezie. Ze wilden het misschien wel aannemen, de boodschap van verlossing, maar alleen dan voor hunzelf en niet voor de heidenen. En ze wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wederspreken en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Doch na de maal gij het verstoot en uzelf des eeuwige levens niet waardig oordeelt, zie, wij keren ons tot de heidenen. En als je het eind van hoofdstuk, het eind van de handelingen erbij pakt, zie je precies hetzelfde staan. En dan zie je dat de bediening van Paulus noodzakelijk was, of door de Heer gegeven was, om ook die omslag tot stand te brengen. Het eind van Handelingen, even kijken, dat vanaf vers 26, het laatste hoofdstuk heb ik het dan over, hè? Hoofdstuk 28, vers 26, dan zegt Paulus, hij haalt aan, ga heen en ga tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan. En ziende zult gezien en geenszins bemerken, want het hart van dit volk is dik geworden. En met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben ze toegedaan, opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zij zich bekeren en ik hen genezen. door een ongeloof, hè, waar wat keer op keer op keer doorging, zeg maar, waar zij in volharden, daarom heeft de Heer hun hart verhard. Als volk zijnde werden ze uit het ambt, hè, van priesterlijk volk gezet. En de gemeente kwam ervoor in de plaats. En vers 28 zegt het dan heel duidelijk. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden is. En deze zullen horen. Ja?
Ja. Ze hadden toen ook wel vrienden.
Ja, zeker. Zeker. Ja. Dus het hing dus ook samen met de bekering van het volk Israël. En we hebben gezien dat in de toekomst het volk Israël alsnog tot bekering gaat komen. Zie je? Hè, en dan wordt het hetgene wat de Heer wilde geven en wilde brengen, dat zal gerealiseerd worden. En met dat de Heer dan zijn koninkrijk gaat vestigen, het eerst in de wereld in Israël, dan wordt het wereldrijk van die 10 statenbond en van die antichrist en zo, van dat beest, dat wordt afgebroken. En dat is wat we dan verder gaan zien hier in Daniël. Gaan we terug naar Daniël 7. Vanaf vers 11. Toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden welke de horen sprak. En ik zag toe totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd. En overgegeven om door het vuur verbrand te worden. He, dus dat gaat over dat beest. Dat gaat over dat laatste beest. Wat als monster gezien was. Wat schrikkelijk was en zeer sterk. Met ijzeren tanden en at en verbrijzelde. En waar die 10 horen op zaten. Nou ja, en dat beest. He, dat wordt hier... gelijk genoemd eigenlijk met datgene wat hem opvolgt in de toekomst. Want wat hem wat die 10 statenbond, dat is hetgene wat na het Romeinse Rijk in de wereld zou verschijnen. Hè? Het Romeinse Rijk is als het ware nog steeds onder ons, maar het gaat over in dat rijk van die 10 tenen. Maar al die 4 dieren die we hebben gezien, met alles wat eruit voorkomt, dat zal de Heer wegdoen. Dat zal de Heer oordelen en dan heeft het ook nooit meer de kans om de kop op te steken. Er zijn verschillende kenmerken van al die andere koninkrijken die er geweest zijn. In dat laatste wereldrijk, dat hebben we gezien. Maar als de Heer dat wereldrijk dan weg gaat doen, hè, in de praktijk dus in die dag des Heren, in die 33 jaar, dan is dat ook voor eeuwig weg. Dan is het klaar en afgelopen. Dan is ermee afgerekend. Hebben we dat wel eens gelezen? Nee, dat hebben we nog niet gelezen. Hoe loopt het af met het beest en de antichrist? Dat is Openbaring 19. He, met die koningen. Openbaring 19. Dan moet je zien in vers 11 dat de Heer... dat Christus komt op een wit paard. En dan staat er in vers 11. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En die op hetzelfde zat was getrouw. Was genaamd getrouw en waarachtig. En de getrouwe getuige. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Nou, dat oordeel, dat hebben we uitgebeeld gezien in al dat vuur en zo. En dan staat er in vers 14 dat de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden.
Wie?
Ja, dat is de gemeente. En wij zouden immers altijd bij de Heer zijn. En ook zijn regeringsvolk, dus wij zijn ook zijn leger, ja, natuurlijk. Nou, dan gaat er uit zijn mond, vers 15, ging een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenen slaan zouden, de volkeren. En hij zal ze hoeden met een ijzeren roede, en hij treedt de wijnpersbak van de wijn des torens en de gramschap des almachtige gods. En hij treedt op als de godheid, en daar heeft hij ook het recht toe. En hij gaat nu, ja, recht spreken en afrekenen. Nou, dan staat er een engel. Dat slaan we even over. En dan staat er in vers 19. Even kijken hoor. Dat krijgen. Oh nee, dat hadden we. Vers 19. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers vergaderd. Om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat. En tegen zijn heerleger. We zijn aan het eind van de 33 jaar. Ergens anders wordt deze strijd Armageddon genoemd. Het is de laatste veldslag. En van het beest, zeg maar. Om nog de macht te grijpen. Maar het zal niet lukken. Vers 20 staat hoe het afloopt en het beest werd gegrepen. En met hetzelfde de valse profeet, die de tekenen in tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die er zelfs beeld aan baden. Nou, nu weten we duidelijk over wie het gaat, hè? Over die twee. Die we kenden uit Openbaring 13. Het beest en de valse profeet, oftewel de antichrist. Deze twee zijn levend geworpen en in de poel des vuurs. Geworpen in de poel des vuurs die met zilver brandt. En de overigen, al die andere koningen en legers, werden gedood met het zwaard van degene die op het paard zat. Het welk uit zijn mond ging. En al de vogelen werden verzadigd van hun vlees. En dat is hoe het gaan zal. Nou, hoe loopt het met Satan af? Pakken we er dan ook maar gelijk even bij. Nou, dat staat gelijk erachteraan. Satan wordt 1000 jaar lang gebonden. In de tijd dat de Heer als Salomo regeren zal op aarde. 1000 jaar... ook zijn koninkrijk in stand houdt, zal Satan geen invloed meer hebben op de mensen. Maar op het moment dat die 1000 jaren geëindigd zijn, dan wordt hij nog voor een kleine tijd ontbonden. Dat staat er hier in Openbaring 20, vers 7. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn. Gog en Magog, om hen te vergaderen tot de krijg, welke getal is als het zand aan de zee. En ze zijn opgekomen op de breedte der aarde en omsingelden en omringden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. En daar kwam vuur neer van God uit de hemel en heeft ze verslonden. Zie, dan is het gewoon heel snel afgelopen. Geen lange strijd meer. Maar het is welletjes. En wat er met de duivel dan gebeurt, vers 10. En de duivel die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zilver, alwaar het beest en de valse profeet is. en ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. En dan is de strijd gestreden, dan zijn de vijanden zijn geoordeeld en dan is het, ja, Satan verdwenen en ook de oude aarde gaat hierna voorbij en dan komt die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. He, maar het oordeel van Satan, dat wacht dus nog een poosje.
En daar heb je dan twee keer een soort Armageddon.
Nee, het is...
Je hebt Armageddon en Gog en Magog.
Je hebt twee keer Gog en Magog. Dat is één keer voor de 1000 jaar, één keer na de 1000 jaar. Gog en Magog te komen over het land. Dat zijn de Russen die zeg maar komen als de Heer, vlak voordat de Heer op de Olijfberg komt. En zij komen na de 1000 jaar als Satan ontbonden is. Maar Armageddon, dat is niet Gog en Magog. Die wordt niet aangevoerd door Gog en Magog. Die wordt aangevoerd, die slag wordt aangevoerd door de koningen van Babylon. Van dat wereldrijk. Want ja, Rusland is er dan niet meer. Althans, heeft geen macht meer. Nou, dat even terzijde. Ja, geen idee. Dat kunnen we niet uitrekenen, want de Heer heeft ook gezegd van die tijd en die uren, hè, van die dag, van dat alles voorbij zal vergaan. Ja, dat weet niemand. Dat heeft de Vader in zijn eigen hand gesteld. Deze dingen kunnen wij weten, een beetje, globaal. Maar van dat moment, ja, dat weet niemand. Maar wel dat het zal gebeuren en dat staat vast. Want de overwinning ligt vast in de opstanding van Christus. En het werk wat de Heer daarna gaat doen, het eerste resultaat, dat is de roeping van de gemeente. Daar wil ik een tekst over lezen uit Jesaja nog. Jesaja 49. Kan ik een bruggetje slaan naar het volgende stukje. Jesaja 49. Een profetie van Jesaja. Hoort daarbij, gij eilanden, kustlanden. Koloniën wordt het ook wel vertaald. En luister toe, gij volken van verre. De Heere heeft mij geroepen van de moederschoot af. Van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. En dan moet je in gedachten houden dat de Heer Jezus deze woorden in zijn mond heeft. En Jesaja tekent het op. En laten we het zo verder lezen. En hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël. Nou, de Heer Jezus kan heel Israël vertegenwoordigen.
Staat dat met een hoofdletter?
Ja. Nou ja, een naam staat sowieso met een hoofdletter. Maar de Heer Jezus wordt hiermee bedoeld. Door welke ik verheerlijkt zal worden. Doch ik zeide, ik heb tevergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk besteed. Gewisselijk, mijn recht is bij de Heere. En mijn werkloon is bij mijn God. De Heer Jezus zegt, nou, ik heb al wat gedaan op de aarde toen ik onder het Joodse volk was, maar het is mislukt. Maar toch, God weet het. En mijn recht zoek ik bij hem. En vers 5 zegt, en nu zegt de Heere, die mij zich van de moederschoot af tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot een wederbrenger zou, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren, en mijn God zal mijn sterkte zijn. En verder zei hij voorts, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen Jacobs en om weder te brengen de bewaren in Israël. Ik heb u ook gegeven ten licht der heidenen om een heil te zijn tot aan het einde der aarde. Zie je? Het plan met de gemeente, dat is het resultaat van het werk van God, van het plan van God. Hè, toen Israël zich niet verzamelen liet. En het is het grootste werk in het plan van God. En het is het hoogste werk in het plan van God. Om ja, die heidenen die vanaf het begin niets met zijn volk uit te staan hadden, om die in die positie te stellen van eerstelingen. En de Heer Jezus die zei op aarde ook, vele eerste zullen laatste zijn en vele laatste zullen eerste zijn. De Heer zet de gemeente in dat ambt. Maar hoe is nu de verhouding dan tussen de gemeente en Israël? Want ja, aan Israël wordt hier in Daniël verder gezegd dat ze het koninkrijk zullen ontvangen. En we hebben net ook besproken dat de gemeente het koninkrijk zal ontvangen. Hoe zit dat dan? Is dat dan hetzelfde? Of hoe kunnen we dat met elkaar rijmen? Nou, en dat is eigenlijk het mooie. En ik wil het aan de hand van Jesaja 62 laten zien. En ik denk dat we dan ook moeten stoppen. Maar dan kom ik daar volgende keer wel op terug. Want dat is eigenlijk ook een, ja, wat je moet weten voordat we over die heiligen gaan lezen. Verderop in Daniël. Jesaja 62. Nou ja, ik lees het maar helemaal. Dan is het het meest duidelijke. Om Sion's wil zal ik niet zwijgen. En om Jeruzalem's wil zal ik niet stil zijn. Totdat haar gerechtigheid voortkomen als een glans. En haar heil als een fakkel die brandt. En ze wordt, hier wordt gezegd wat zij wordt. Het ligt vast in het plan van God. Hij gaat verder met het aardse volk Israël. Vers 2, en de heidenen zullen uw gerechtigheid zien. En alle koningen uw heerlijkheid. En gij zult met een nieuwe naam genoemd worden. Welke de Heere mond uitdrukkelijk noemen zal. En ge zult een sierlijke kroon zijn in de hand des Heren. En een koninklijke hoed in de hand uw Gods. Tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene. En tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoeste. Maar ge zult genoemd worden, mijn lust is aan haar. En uw land, het getrouwde. Want de Heere heeft een lust aan u en uw land zal getrouwd worden. Nou, even pauzeren. Het oude verbond was een huwelijksverbond tussen Jehovah en het aardse Israël. En er was een echtelijke woning en er was een overeenkomst en er was een jawoord. Alles was in die zin.
Dat
zullen we doen. Ja, was zo wordt het ook in de Bijbel vaak benoemd. Maar de Heer is van zijn volk gescheiden aan één kant. Aan de andere kant is de man is gestorven en ook de vrouw is gestorven. Maar daar komt een nieuw huwelijk van een nieuwe man en een nieuwe vrouw, die wel uit die oude voort zijn gekomen, als het ware de nieuwe generatie. En dan, daarom wordt ze ook zo vaak de jonkvrouwen Israëls genoemd in de profetieën. En Christus ook weer de jongeling. Want dat nieuwe verbond, dat nieuwe huwelijk met Israël, daarin is Israël de bruid en zal de vrouw worden. De gemeente is nooit de bruid, heeft nooit de bruid kunnen zijn, want de gemeente is uit Christus en in zijn lichaam en is altijd in gemeenschap geweest. En een bruid, dat is degene die verloofd is, die heeft nog geen gemeenschap. Daar gaat een hele ceremonie en een hele tijd aan vooraf, voorbereidingstijd. En we gaan het hier zien, dit onderwerp. Maar dat moet je even in ogenschouw houden. Dat het nieuwe verbond voor ons betekent het lichaam van Christus. En het nieuwe verbond betekent voor Israël de bruid. Vers 5. Want gelijk een jongeling, Christus, een jonkvrouw, een nieuwgeboren vrouw trouwt. Alzo zullen uw zonen, hoort het te staan, de gemeente, u, Israël, trouwen. En gelijk de bruidegom, Christus, vrolijk is over de bruid, Israël, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. En daar zien we het nieuwe huwelijk. En dan zien we een bruidegom. En we zien een bruid. En dat is de verhouding tussen de gemeente en Christus. Zo direct in de zesde bedeling. Zo heeft de Heer het in zijn plan bedacht. Wij horen bij de bruidegom. En als je dat weet, dan lees je Hooglied ook met andere ogen. Dat is leuk om dat eens te doen. Nog even verder lezen, want dan ga je merken dat het niet zomaar inlegkunde is. O Jeruzalem, ik heb wachters op uw muren besteld. Nou, dat schijnen ze nu ook al te doen. Ja, vreemde dingen bedenken de mensen. Die geduriglijk al de dag en al de nacht niet zullen zwijgen. O gij die des Heeren doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij u wezen. Nee, waarom zijn die wachters daar? Omdat Jeruzalem niet meer ingenomen wordt vanaf dat moment. En vers 7, en zwijg niet stil voor hem, totdat hij bevestigen en totdat hij Jeruzalem stellen tot een lof op aarde. En Jeruzalem zal die stad worden waar de wet van de Heer van uitgaat, het centrum van heel de wereld voor 1000 jaar lang. Vers 8, de Heer heeft gezworen bij zijn rechterhand, bij de arm van zijn sterkte, indien ik uw koren meer zal geven tot spijzen voor uw vijanden, en indien de vreemden zullen drinken uw most waaraan gij gearbeid hebt. Heer zegt, nee, er komen geen indringers meer die jullie oogst weghalen. Ik zal jullie beschermen voortaan. Vers 9, maar die het inzamelen zullen, die zullen het eten en ze zullen de Heer prijzen. En die hem vergaderen zullen, die zullen hem drinken in de voorhoven zijns heiligdoms. Ga door, door de poorten vanuit Petra. Bereid de weg des volks, verhoogt een baan, een weg, ruimt de stenen weg, gaat het land opruimen, alles wat in puin lag. Jeruzalem zal geen steen op de andere gelaten, nou hier wordt het hersteld. Steekt een banier omhoog tot de volkeren, van overwinning. Zie, de Heer heeft doen horen tot aan het einde der aarde. Zeg aan de dochter van Sion, zie uw heil komt. En zijn loon, daar heeft Jurgen het ook over gehad. En wij zijn dat persoonlijke loon van Christus, is met hem. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En zij, Israël, zullen ze, de gemeente, noemen het heilige volk. de verlosten des Heren. En gij, Israël, zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. Is dat niet mooi?
Ja.
He?
Ja.
Als je zo, ja, stukje voor stukje inzicht krijgt in, ja, hoe de Heer dat plan dan toch echt bekend had gemaakt in het Oude Testament, maar dan wel op een, ja, hele verborgen manier. Ja, dat is toch geweldig als je daar steeds stukjes van mag gaan zien. Ik ben altijd weer, ja, zelf ook heel erg verwonderd hoe duidelijk het er staat. Nou ja, en ik hoop dat dat ook jullie ervaring is van vanavond.
Dat kun je alleen maar zo lezen als je weet wie is wat.
Precies. Ja. Je moet de dingen vanuit het Nieuwe Testament hebben leren kennen.
Ja.
Want anders kun je ze niet terugvinden.
Nee.
Nou, eens even kijken hoor. Jolan, kan je me uitzetten vast?